Want in de eerste plaats zijn discipelen die volgden vervolgens de Heer Jezus. Van sommigen weten we trouwens dat ze dat niet deden. Maar niettemin, dat op zich is al problematisch. In de tweede plaats ontstond er oneenigheid en toch een zeker spanningsveld tussen Johannes en zijn discipelen en de Heer Jezus en zijn discipelen. Het was niet zo makkelijk. Dus wat moest die Johannes nou eigenlijk? Als het toch om de Heer Jezus ging, wat deed Johannes dan? Je kunt je afvragen of het optreden van Johannes de Doper eigenlijk wel enig effect gesorteerd had. Bovendien liep hij nog slecht met hem af ook. Het is bepaald geen reclame geweest voor de goede zaak. Toch? Nee, dus waarom moest die man er zo nodig komen? Nou, het eenvoudige antwoord wat dan komt is geen echt antwoord. Het eenvoudige antwoord is namelijk, dat komt omdat er in Jesaja 40 vers 3 staat dat hij komen zou. Maar dat is natuurlijk niet een echt antwoord, want dan moeten we weer vragen, waarom staat het dan in Jesaja 40 vers 3 dat hij komen zou? De vraag blijft dus, waarom moest dat zo nodig? En dat is inderdaad een terechte vraag, mag ik wel zeggen, omdat we geen resultaat van zijn arbeid zien eigenlijk. Maar de verklaring daarvoor is toch vrij eenvoudig. Dat is een verklaring zoals we er al zoveel gehoord hebben. Het optreden van Johannes de Doper was nou eenmaal nodig, inderdaad. Het was nou eenmaal nodig om bepaalde profetieën een vervulling te geven. Een vervulling te geven. Dat is het oude verhaal wat ik ook verteld heb bij de bespreking van Jesaja 28 over het spreken in tongen. Waarom moest er in tongen gesproken worden? Wel, opdat bepaalde profetieën een vervulling zouden krijgen in afwachting van hun definitieve vervulling, hun uiteindelijke vervulling. Sterker nog, in vele, ik denk in de meerderheid van de gevallen dat in het Nieuwe Testament staat dat bepaalde dingen gebeuren ter vervulling van een bepaalde profetie, dat in de meerderheid van die gevallen dat niet de uiteindelijke vervulling is, maar integendeel een geforceerde, gedwongen vervulling. Daarom wordt er ook speciaal op gewezen. Denk er even om, dit is wat die profeet gesproken heeft. En onbewust ben ik dus al in Handelingen 2 aangekomen. De toespraak van Petrus, die na zijn schriftlezing zegt, of bij de schriftlezing zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. Terwijl wij alle weten dat wat Joël gesproken heeft in zijn geheel nog vervuld zal worden in de toekomst. Want dat blijkt uit wat er nog meer in Joël staat. Er staat dat het gebeurt bij de dag des Heren. Hetzelfde Joël 2. Uitdrukkelijk, bij de dag des Heren. Als de zon verduisterd wordt en de maan een schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen. En al die dingen die daar staan zijn nog steeds niet gebeurd. Toch wordt er gezegd, dit is wat Joël gesproken heeft. Waarbij de profetie van Joël dus een toepassing kreeg in de dagen van Handelingen 2. Daar is nog veel meer over te zeggen, maar er is nou niet de gelegenheid om dat te doen. En zo is het met spreken in tongen. De uiteindelijke vervulling ervan vindt plaats nog steeds in onze dagen, waardoor de heiden het evangelie gepredikt wordt vanuit andere talen aan Israël, aan het Jodendom. Maar het spreken in tongen was noodzakelijk om die profetie eerst een vervulling te geven, zodat men niet zou kunnen zeggen, de Messias kan nog niet komen, want er zijn nog te veel profetieën die nog niet vervuld zijn. Nou, dat verhaal is dat. Vandaar dat we hier, dat deze profetie uit Jesaja 40 vers 3 zo cryptisch is, want waarom staat er niet gewoon bij wie het is en waar het over gaat? Nou, daar staat er niet bij, omdat het over verschillende dingen gaat en zelfs over verschillende mensen, verschillende stemmen. Het hangt er namelijk vanaf wanneer het wordt toegepast. Wordt het toegepast in de dagen van de Heer Jezus en Johannes, dan slaat het op Johannes. Maar wordt het toegepast in verband met de latere gebeurtenissen, in verband met de wederkomst van Christus, dan wordt het toegepast op er zijn weer twee mogelijkheden, maar goed, dat is alleen om het lastig te maken. Dan wordt het toegepast op de Heer Jezus. Want de clou van het verhaal is altijd, alles wat gezegd wordt over Johannes de Doper, is in werkelijkheid van toepassing, in hoger niveau, en dat is de goede, is in werkelijkheid van toepassing op de Heer in zijn eerste komst. Wat kwam Johannes doen? De paden des Heren recht maken. Oftewel, de paden van de Messias. Het was ter voorbereiding voor de komst van de Messias. Wel, wanneer komt de Messias? In de toekomst pas. Namelijk aan het einde van de 70e week van Daniël. En de voorbereiding die werd gepleegd door diezelfde Heer, maar nu niet in verhoging en in heerlijkheid, maar in vernedering en in smaadheid. Kortom, is een eerste komst. Met andere woorden, Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Maar omdat van tevoren niet geopenbaard mocht worden dat er twee komsten zouden zijn met een aanzienlijke tijd ertussen, als gevolg van de verwerping van Israël, moest er dus ook een andere toepassing van dezelfde profetie zijn, waarbij dus de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst een type is van de Heer in zijn wederkomst, maar waarbij Johannes de Doper een type is van de Heer in zijn eerste komst. Heb u dat nog? Ik kan het ook anders zeggen, maar het heeft altijd wat meer toelichting nodig. Jezus, of Johannes en Jezus, verhouden zich als Jezus en Christus. Waarbij de term Christus dan maar gebruik voor de wederkomst van Christus en al wat er verder volgt. Dus Johannes verhoudt zich tot Jezus als Jezus tot Christus. Daarom stierf Johannes. Uiteindelijk. Omdat de Heer in zijn eerste komst zou sterven. En daarmee verdween hij dus ook van het toneel. En zo is met de Heer ook, hij stierf en hij verdween van het toneel, want u weet, de wereld is één toneel. Daar hebben we het al eens over gehad, geloof ik, is het niet, of niet? Met dubbel O en dubbel N en dubbel E. Dat ben ik niet meer. Maar in ieder geval, zo is het gegaan. Dus Johannes in zijn vernedering, die gevangen gezet werd en verworpen werd, en die zijn hoofd, en dus eigenlijk zijn koningschap, want dat is het, hè, verloor, is een beeld van de Heer Jezus. Dat was het enige zin van zijn optreden. Zodat als iemand zou zeggen, de Messias kan nog niet komen, want eerst moet er nog zijn wegbereider komen, zou dus het antwoord zijn, dat was Johannes de Doper. En dus zegt Johannes, ik ben diegene over wie Jesaja 40 vers 3 spreekt. En als in de toekomst de Messias komt, dan moet men hem ook aanvaarden, want men kan niet zeggen, er moet eerst een wegbereider komen, want die wegbereider is al geweest, dat was Jezus van Nazareth. Ja. Waarna er nog een andere toepassing is, maar die maakt het alleen ingewikkelder. Dan noemen we nog een andere naam erbij, dat is de naam van Elia. En dat heb ik al eens verteld. Ja, ik zie het hier vandaan, ja. Inderdaad. Dat is het verhaal van Malachi, het laatste boek van het Oude Testament, waarin in de eerste plaats gezegd wordt, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, voor mijn aangezicht heen, en spoedig zal tot u komen die engel des verbonds. Waarna de vraag blijft, zijn dat er twee of is dat er één? Zal ik het eens opzoeken voor de aardigheid, hè? In Malachi is dat. Malachi, mijn engel, betekent het. Vers 3. Oh nee, sorry, hoofdstuk 3. Malachi 3 vers 1. Ziet, ik zend mijn engel. Malachi staat er dus. Malachi, hè, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die heren die gaan niet zoeken te weten, de engel des verbonds. Hoeveel engelen komen er dan? Ja, nou wordt het leuk, hè? Dat kan allebei. Er kunnen er twee zijn, kan er één zijn. En ik vind het zo leuk, want boven dit schriftgedeelte hebben ze gezet, profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. Allebei dus. Hè? Staat er in mijn Bijbel boven. Hè? Wat staat er bij jullie boven? Alleen de voorloper. Ja, ja, ja. Het is, ja, zie, het is wat verwarrend. Ja, men draait zich daar helemaal onderuit, hè? Heel andere termen dan maar boven. Ik krijgen we daar geen discussie over. Ik heb het ook, in het verleden heb ik ook wel wat moeite gehad met die tekst. Ik heb het niet in deze Bijbel, maar in een oudere Bijbel van me, heb ik het nog wel eens zitten veranderen. Toen heb ik doorgestreept profetie over de zending van Johannes de Doper. Heb ik de naam Johannes de Doper weggestreept uit het afschrift. Want ik dacht toen, nee, het gaat alleen maar over de Heer als ik het zo lees. Maar dat mag dan zo zijn. Het blijkt toch dat deze schriftplaats, Malachi 3 vers 1, later in Matthäus, Marcus en Lucas wordt aangehaald. En daarbij wordt gezegd dat hij wel degelijk spreekt over Johannes de Doper. Dus toen was ik toch weer fout in mijn verklaring. En toch blijf ik bij die verklaring. Want de zaak is dat inderdaad in dit vers gesproken wordt over de komst van een engel. Ik zou niet weten waarom het niet over één engel zou gaan. Eén boodschapper, Malachi, mijn engel, enkelvoud, namelijk alleen maar over de Heer Jezus. En dan lezen we zo. Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat is dan, slaat dan op de eerste komst van Christus. En snel ik zal tot zijn tempel komen, de Heere die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, aan de welke gij wel degelijk lust hebt. En dat slaat dan op de tweede komst van Christus. Ja, ik weet het, maar zover ben ik nog niet, broeder. Ik weet het. Want het maakt het alleen weer ingewikkelder. Maar het gaat erom dat je vers 1 van Malachi 3 kunt lezen alsof het maar over één engel gaat. En als er dus staat, en snellijk zal tot zijn tempel komen, kun je ook lezen, namelijk, snellijk zal tot zijn tempel komen die Heer die gelieden zoekt. En dan is het er echt maar één. Dat kan ook niet anders, want er wordt in het voorgaande hoofdstuk gesproken over een andere engel, een boodschapper namelijk. Engel is een boodschapper. En die heet Levi. En er wordt gezegd dat er inderdaad een Levi, een priester dus, een verzoener, want zo kun je de naam Levi enigszins vrij vertalen. Er zou namelijk een andere Levi komen. Van Levi staat in vers 7... van hoofdstuk 2, want hij is engel des Heren der Heerscharen. Maar die Levi is uiteraard een type van Christus. En die is engel des Heren der Heerscharen. En als hoofdstuk 3 vers 1 dan zegt, zie ik zend mijn engel, dan betekent het gewoon, zie ik zend mijn Levi, de echte hoge priester, de echte priester, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Namelijk, snellijk zal tot zijn tempel komen, zijn tempel, want de priester komt tot de tempel. Snellijk zal tot zijn tempel komen de Heere, niet Jehovah, maar Adonai, de Heere die gelieden zoekt, te weten de engel des verbonds. Maar in vers 8 van hoofdstuk 2 was sprake van het verbond van Levi. In vers 7 van hoofdstuk 2 is Levi een engel en in vers 8 gaat het over het verbond van Levi. Dus de engel des verbonds in hoofdstuk 3 vers 1 kan inderdaad die Levi zijn. Nou wordt het dus knap ingewikkeld, want wie wordt er nou gezonden? Levi, en dan ben ik nog niet eens in hoofdstuk 4 vers 5, want daar staat dat gezonden wordt Elia. Nou, dat is wat. En in de praktijk blijkt het dat het uiteindelijk gaat alleen maar over de Heer. Want hij is de echte Levi, de verzoener, de priester. Hij is de echte engel des verbonds. Hij is de echte Johannes. Geschenk van Jehovah betekent het. En hij is ook de echte Elia. Want Elia is een type van de Heer in zijn eerste komst. Zoals Elisa, zijn opvolger, dat is van de Heer in zijn opstanding en in wederkomst. Levi, moest je opletten, Levi was de voorloper. Want Levi was de hoge priester, min of meer dan, in zekere zin, was hij de hoge priester, of althans de priester van het oude verbond, en dus de voorloper van het priester van het nieuwe verbond. De voorloper van Melchizedek. Het is wat raar, maar Hebreeën 7 legt het uit, hè? Dus Levi was een voorloper. Elia was ook een voorloper. Hij zou namelijk opgevolgd worden door Elisa, die een dubbel deel zou hebben van de geest van Elia. Dus Elia was ook een voorloper. Een wegbereider. Levi was dat, Elia was dat. Johannes de Doper is dat. Dat lijkt me helemaal wel duidelijk. Maar de Heer Jezus zelf is dat. En deze dingen worden aan deze andere mensen opgehangen, omdat dat over de Heer Jezus zelf verborgen moest blijven in het Oude Testament. En daarom is het er ook in verborgen. Namelijk in Levi en Elia en vervolgens zelfs nog in Johannes de Doper, die beschouwd werd als de grootste profeet van het Oude Testament. Dus werd het verborgen. Waarna vervolgens het verhaal nog verder gaat, want zelfs als in de toekomst de Heer verschijnt, dan is er nog weer een wegbereider. En dan verschijnen weer twee voorlopers. De een is namelijk Mozes, tot wie gezegd wordt, een profeet als gij zal er komen, zodat Mozes oorspronkelijk een voorloper was van een andere Mozes, tot hem werd het immers gezegd. Een profeet als gij, uit uw broederen, enzovoorts, die zal komen. En als je het mij vraagt, kwam Mozes inderdaad zelf. Dat wil zeggen, hij zal in de toekomst alsnog komen. Zodat u maar weer ziet dat de profetie over de komst van een profeet als Mozes ook al een dubbele verklaring heeft. De een is, de bekendste gelukkig, is dat het is de Heer Jezus. Maar de andere is dat het is Mozes zelf. Die in tweede instantie verschijnt, weer opnieuw. En weer is de voorloper. Ja, het herhaalt zich nogal eens hoor. Nou, het andere is Elia. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Dat is Malachi 4, vers 5. En Elia komt dus samen met Mozes in de eerste helft van de 70ste week. Dat is een vervulling. De andere vervulling is de Heer Jezus zelf. In zijn eerste komst is deze Elia. Maar als de eerste komst van de Heer Jezus de definitieve zou zijn, omdat Israël tot geloof zou komen, dan zou deze profetie over de komst van Elia toegepast moeten worden op Johannes de Doper. En was Elia dus Johannes. En zo is het ook. Want in het Nieuwe Testament vraagt men aan de Heer, wie is die Johannes? En dan zegt de Heer, wel, als jullie geloofd zouden hebben, dan zou hij Elia geweest zijn. Niet als jullie dit geloofd zouden hebben, maar als jullie in mij geloofd zouden hebben. Als jullie geloofd zouden hebben in God en in mijn zending. Als je de Messias nu zou aanvaarden, zou blijken dat de profetie over de komst van Elia als voorloper vervuld zou zijn op Johannes de Doper. En daarom staat er ook dat Johannes kwam in de geest en kracht van Elia. Dat betekent dat hij in geestelijke zin, in de geestelijke verklaring van de profetie, Elia was. Hij was niet de letterlijke Elia uiteraard, want die komt in de toekomst alsnog. Maar hij was wel de vervulling, of de vervuller op dat tijdstip althans, van deze profetie over de komst van Elia. Waaruit ik dan ook nog gemakshalve de conclusie trek. Ik trek dus daaruit zelfs de conclusie dat de man Elia, over wie wij uit het Oude Testament niks weten, dan vermoedelijk een afstammeling is van Levi. Een leviet. Wel, Johannes de Doper was dat. Want zijn vader was priester immers. En hij was het dus ook. Hij was uit Levi en de Heer was uit Juda. Daarom tel ik ze altijd bij elkaar op, hè? Dat weet u. Hè? De priester en de koning. Johannes en Jezus. Samen zijn ze Melchizedek eigenlijk. Maar hoe dat ook zij, Johannes was priester. Wel, Johannes kwam in de geest en kracht van Elia. En Elia wordt genoemd in verband met de komst van een Levi. Hier in Malachi. Dus ik trek het de lijn maar door. Levi is de priester. Johannes de Doper was de priester. Dus zal Elia ook een priester geweest zijn. en dus uit de stam van Levi. Maar het staat er niet bij, en dat is juist het opmerkelijke in het Oude Testament, dat het er niet bij staat. En dat komt waarschijnlijk weer omdat hij in de eerste plaats een type is van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst, en toen was de Heer geen priester. En van Johannes de Doper lezen we ook niet dat hij als priester functioneerde. Hij was het officieel. Dat was uit de lijn van Levi. Maar we zien nergens dat hij ook inderdaad in de praktijk priester was. En zo is het met de Heer natuurlijk ook. In zekere zin was hij priester, ja, naar het nieuwe verbond. Maar daarom was hij het in de praktijk niet. Hij werd pas actief priester en zelfs hoge priester in de ordening van Melchizedek na zijn opstanding uit de dood, bij een andere gelegenheid dus. Nou, hoe dat ook zij, Johannes de Doper dan fungeert als de voorloper, maar er zijn er meer die als voorloper fungeren. Namelijk, Elia zal ook als voorloper fungeren en zelfs Mozes zou als zodanig fungeren, maar eigenlijk is het de Heer zelf die de voorloper is. En als ik dan terugga naar Jesaja 40... dan blijkt het ook precies te kloppen. Er staat een stem des roependen in de woestijn. Een stem dus buiten de lege plaats. Dus in de woestijn, dus buiten de lege plaats. Die daar predikt. En hij predikt, bereid de weg des Heren. Dat wil zeggen, hij komt spoedig. Dus een Maranatha-prediking zou men zeggen. Hè? Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis. En dat is synoniem met woestijn. Dus het wilde. Maakt recht in de wildernis een baan, een weg, een heerbaan bijvoorbeeld, hè, weet u wel, voor onze God. En dus voor de Messias. De Christus zelf. Wel van Johannes Doper kan dit gezegd worden. Hij predikte namelijk in de woestijn. Omdat al daar veel zands was, denk ik wel eens. Maar hè, waarom predikt iemand in de woestijn? Omdat er zoveel mensen zijn? Nee, dat niet. Waarom predikt iemand in de woestijn? Vanwege de typologische betekenis. Het kan niet mis. Ja, er waren veel mensen, ja. En Johannes doopte ergens omdat er veel water was enzovoort. Dus als er dan staat, hij predikt in de woestijn, dan denk ik omdat er veel zand was. Maar de prediking zal niet voor die zandkorrels bestemd zijn. Of toch? Hè? Huh? Ja, het is aan de zee, ja, inderdaad, ja. Nou ja, goed, of toch. Maar het gaat om de typologische betekenis. Namelijk, men is verlost, men is uitgeleid. En als men buiten de lege plaats is, dan staat men open voor het evangelie. Dat is de gedachte. En zo, dat is hier Johannes de Doper. Maar we kennen een andere voorloper, die ik net al genoemd heb. Dat was Mozes. Hè? En wat dacht u van een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat is toch precies de samenvatting van wat Mozes deed 40 jaar lang met het volk in de woestijn. Omdat ze naar Canaan en dus de vervulling van de belofte gebracht zouden worden. Mozes is dus net zo goed zo'n voorloper. Elia is wat moeilijker, maar Elia was bij gelegenheid ook in de woestijn. Net zo lang trouwens. En onder gelijksoortige omstandigheden als de Heer Jezus. Zodat we sowieso bij alle vier in die woestijn terechtkomen. Ja, Elia was 40 dagen en bij de Heer Jezus ook. Hè? En we werden daar verzocht, inderdaad. Dus die dingen komen allemaal met elkaar overeen. Het gaat om enkelingen die buiten de lege plaats zijn enzovoorts. Die komen eventueel tot aanvaarding van de Heer Jezus, terwijl de volkeren zelf en het volk zelf dat nog niet doet. Vandaar dat het is buiten de lege plaats. Nou, dat is de hele beschrijving van de situatie bij de eerste komst van Christus. En dat eindigt ook, die eindigt ook met de oproep om uit te gaan buiten de lege plaats. En tot in onze dagen zijn wij in dezelfde overdrachtelijke betekenis van de uitdrukking nog steeds in de woestijn en luisteren daar naar de stem. Ja, van wie? Nou, niet van Johannes, maar wel van de Heer. Maar de boodschap is eigenlijk nog gelijk. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is erbij gekomen. Is eigenlijk nog steeds gelijk, hoor, die boodschap. In de tijd gerekend zijn we nalopers, maar voor de rest zijn we nog steeds voorlopers, omdat wij eerstelingen zijn van het koninkrijk, wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Dus het is nog steeds voorbereiding voor de openbaring van het koninkrijk straks. Dus het is een beschrijving van de eerste komst van Christus en alles wat daar het gevolg van was. Het is ook nog een beschrijving van onze tijd dus. Waarna het zijn voortzetting vindt in de 70ste week, waarin inderdaad Mozes en Elia prediken. En zelfs ja, in de straten van Jeruzalem, maar dat is ook maar in het wild gegroeid. Dus misschien geen woestijn in de zin van leegte, maar wel in de zin van een wildernis. Namelijk, er is van alles in het wild gegroeid aan zuurdesem en schuim, hoe het maar heten mag. En bovendien, de boodschap die zij prediken, heeft ook direct te maken met de woestijn. Want zij prediken dat als mensen tot geloof komen, zij inderdaad moeten uitgaan buiten de legerplaats en na de woestijn. Zodat je mag aannemen dat daar in de woestijn inderdaad ook gepredikt wordt. En zo komen wij in de woestijn van Petra terecht. Dus inderdaad ook letterlijk de woestijn. Dus zelfs na de 70ste week is dat nog zo, althans voor een tijd. Maar in ieder geval, het past dan inderdaad op die dagen. Alleen die dagen van de prediking in de woestijn door de voorloper, die worden nogal gerekt. En dus zijn er nogal verschillende voorlopers. Maar de grote nadruk ligt uiteraard op de Heer Jezus zelf. Waarna ik natuurlijk nog een stem in de woestijn vergeten heb. Heel belangrijke. Paulus, de apostel Paulus, die voordat hij aan zijn prediking begon, inderdaad werd uitgeleid buiten de legerplaats, buiten het jodendom en het fariseïsme, waarin hij eerst verkeerde, zoals hij dat zelf zegt. Dus hij kwam daar buiten, niet alleen overdrachtelijk in deze betekenis, niet alleen in de geestelijke zin, maar ook in de letterlijke zin, want hij kreeg vervolgens zijn opleiding in de woestijn. Ja, maar letterlijk in de woestijn. Toch? In de woestijn van Arabië, ja. Dus misschien is hij ook wel in Petra geweest. Toen. Ja, ik weet het niet. Zeker niet of het in het lichaam of uit het lichaam misschien. Maar zo gaat die lijn verder. Want die lijn van de woestijn, die geeft tegelijkertijd de geopende hemel, hè. Dat is dus 2 Korinthe 12, geloof ik, hè? Niet? Ik kijk altijd even rond. 2 Korinthe 11, weet ik veel. Ik weet niet eens waar het staat uit het hoofd, maar in ieder geval, of in het lichaam geschieden of uit het lichaam, wist Paulus niet, maar hij was in de woestijn en van daaruit werd hij opgetrokken tot in de derde hemel. En dat is het verhaal. De stem klinkt nog steeds in de woestijn. Als je het horizontaal rekent, maar als je je blikveld verwijdt verticaal, dan zal blijken dat die stem klinkt in de hemel zelf. Want als je in de woestijn bent, wordt de hemel geopend. Dat was bij Elia trouwens ook zo. Hè? Bij Elia, hè? Of weet u dat? Kent u de geschiedenis niet? Toen was er een storm en er was van alles aan. Toen dacht Elia, nou zal de Heer wel. En toen kwam hij niet. En toen er helemaal niks was, toen het helemaal windstil was. Ja, een zachte wind staat er. Maar de gedachte is gewoon dat het helemaal niet waaide, hoor. Dat helemaal verder niks was. Toen er helemaal geen beweging meer in zat, toen verscheen daar de Heer. Want dat is nou net de verborgenheid van onze dagen. Er is niks te zien, niks te horen, niks. Revolutionairs, niks, hoe noem je dat? Helemaal geen manifestaties of wat dan ook, niks spectaculairs, dat is het goede woord eigenlijk. Er valt niks te zien, betekent dat. En ook niks te horen, maar dan spreekt toch de Heer. Die situatie is dat. Allemaal typologie. Goed, stem dus roepen in de woestijn. Daar staan er mooie tekstverwijzingen onder naar Matthäus 3, Marcus 1, Lucas 3 en Johannes 1. Alle vier de evangeliën dus waarin dus gezegd wordt dat dit slaat op Johannes de Doper. Heel nadrukkelijk, maar die grote nadruk zou ons aan het denken moeten zetten. Waarom moet dat met zoveel nadruk gezegd worden? Antwoord, omdat we er anders niet opgekomen waren. Omdat namelijk de profetie in zijn verband gelezen, hier in Jesaja 40, niet gaat over Johannes de Doper, maar over de Heer Jezus zelf. En wel over zijn eerste komst. En er is nog een mogelijkheid namelijk. Het spreekt over de Heer voor zover hij verschijnt voor het einde van de 70ste week bereikt is. Ik zei voor zover. Maar goed, ja, dat mag ik hier wel vertellen. Hè. Ik geloof namelijk nog altijd, niet helemaal zeker, dus ik mag het woord geloof eigenlijk niet gebruiken. Maar ik veronderstel dan nog altijd dat weliswaar de Heer zijn voeten zal zetten aan het einde van de 70ste week op de Olijfberg. En dat is officieel. Maar bij de bekering van Israël, officiële bekering van Israël. He? Dus het is een officiële verschijning van de Heer bij de officiële bekering van Israël. Maar ik denk dat de Heer zich al eerder vertoont aan de gelovigen uit Israël, die in de tweede helft van de 70ste week hun toevlucht hebben genomen in Petra, in de woestijn dus. En de reden die ik daarvoor heb, zijn er twee, maar ze zijn niet erg sterk, dat geef ik toe. De ene reden is dat in Matteüs 24 staat, wanneer zij tot u zullen zeggen, over die grote verdrukking, hè? Wanneer ze tot u zullen zeggen, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want binnenkamer, dat zijn de binnenste vertrekken van de tempel. Als je het heel erg letterlijk neemt en in het enkelvoud, zou het heilige der heiligen zijn. En daar zou je moeten zijn, namelijk op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel tussen de cherubim. Zou eigenlijk moeten. Maar er staat, zie hij is in de binnenkameren, dan wordt er gezegd, gelooft het niet. Waarna er staat, en wanneer ze tot u zullen zeggen, zie hij is in de woestijn, dan wordt er gezegd, gaat niet uit. En dat is een rare manier van spreken. Hoezo gaat niet uit? Als je nou gewoon zegt, gelooft het niet, dan gaan ze niet uit. Of als je nou gewoon zegt, daar is hij niet, dan zullen ze niet uitgaan. Nu wordt alleen gezegd, gaat niet uit. En dus, ja, het is goed lezen, hè? Dus impliceert het dat hij er wel is. Ja, dat staat er dan niet, maar dat zou je toch meteen moeten denken dan. Want als de eerste keer gewoon gezegd wordt, gelooft het niet, zo van hij is er niet, waarom kan het dan de tweede keer ook niet gezegd worden? Dan gaat er ook niemand uit en dan is het doel bereikt. Het doel van die uitspraak. Maar nu wordt juist het tegendeel bereikt, namelijk, nu wordt er eigenlijk gezegd, daar is hij, maar je kunt er alleen niet komen. Je kunt het ook beter niet proberen, want dat lukt je niet, dat is te gevaarlijk. Dat klopt ook, omdat een paar versen eerder staat, dat men in het midden van de 70ste week voor het laatst nog met de hoogste spoed kan vluchten en daarna blijkbaar dan niet meer. En vandaar dat als er gezegd wordt, hij is in de woestijn, dan wordt er gezegd, gaat niet uit. En dat veronderstelt dat hij wel degelijk in de woestijn is. Die woestijn namelijk waarheen de gelovigen volgens de paar versen daarvoor gevlucht zijn. In de eerste helft van de 70ste week nog van Daniël. Zodat daar eigenlijk gesuggereerd wordt dat de Heer inderdaad zich vertoont aan de gelovigen die gedurende de tweede helft van de 70ste week bewaard worden in de plaats haar van God bereid, namelijk in Petra. En waarom ook niet? Want dat is dezelfde situatie als in de dagen van Mozes. Namelijk de Heer verschuilt zich in de Petra, in de rots. En daar, ja, daar verschuilt, de Heer niet, ik moet het anders zeggen, het volk verschuilt zich, Mozes namelijk, verschuilt zich in de rots en dan gaat de Heer aan hem voorbij. Dat wil zeggen, de Heer vertoont zich in zekere zin aan hem. Zijn achterste delen, maar het is gewoon de Heer Jezus, hoor. En ik denk dat zich dat dan inderdaad herhaalt. Dus de ene reden, die komt dus uit Matteüs 24. De andere is iets moeilijker, want die komt uit de typologie en die komt uit Genesis. Daar vind je namelijk dat de dagen van de 70ste week van Daniël geteld worden in dubbele cijfers. Dat wil zeggen, je hebt daar 7 vette en 7 magere jaren. Die profetisch door 2 gedeeld moeten worden, omdat in Egypte nou eenmaal altijd alles dubbel gerekend wordt. Dus moet het door twee gedeeld worden, dan krijg je dus 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. En dat is dus hetzelfde als de 3,5 jaren van vrede en geen gevaar in de eerste helft van de 70ste week en de 3,5 jaar van grote verdrukking van de tweede helft van de 70ste week. En de rest van de chronologie komt ook overeen, maar die zal ik nou niet noemen. Het gaat er dus om dat de 7 jaren van hongersnood overeenkomen met de 3,5 jaren van de grote verdrukking. Waarna in die 7 jaren van hongersnood, Jozef, die een type is van de Heer uiteraard, zich aan zijn broeders bekend maakt, buiten Palestina dus, buiten Canaan, dat even op, buiten Canaan, in de wereld, of in Egypte, maar in de wereld dus, maakt hij zich aan hem bekend in het tweede jaar van de 7 jaar van hongersnood. Staat er ook uitdrukkelijk bij dat dat zo is in het tweede jaar. Maar in het tweede jaar van de 7 jaar van hongersnood. Gedeeld door 2, en toegepast op de 70ste week van Daniel, is het dus in het eerste jaar van de 3,5 jaar van grote verdrukking. En dus meteen. En ik veronderstel dus, ja, er staat daar dat Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt. En ik deel het maar even door 2, in het eerste jaar van de grote verdrukking. Dat wil zeggen, niet na de 70ste week bij zijn verschijning op de Olijfberg, maar nog in de 3,5-jarige grote verdrukking, en wel aan het begin daarvan. Zodat ik veronderstel dat in het midden van de 70ste week de laatsten nog vluchten uit Jeruzalem, precies zoals in Matthäus 24 staat, en dat vervolgens, na het sluiten van de grenzen van de Joodse staat, zal ik dan maar zeggen, dat vervolgens de Heer zelf zich ook aan hen vertoont, daar in Petra, terwijl ze daar schuilen in de rots. En zich daar aan hen bekend maakt. Waarna het verhaal zich herhaalt, als de Heer zich officieel laat zien aan het overblijfsel uit Jeruzalem, aan het officiële einde van de 70ste week van Daniel. En dat is de officiële einde van de 70 weken. En dan is van toepassing alles wat in Daniel 9 vers 24 en verder staat. Maar voor het zover is, als voorloper daarvan, vooruitgrijpen erop, maakt hij zich al bekend aan het overblijfsel. En het plaatje is helemaal niet zo gek, want het overblijfsel in Petra in de 70ste week en voorafgaande aan zijn openbaringen als koning aan Israël komt overeen typologisch met de periode van de gemeente nu. Waarbij de Heer zich ook bekend maakt, maar op een andere manier en buiten de legerplaats, namelijk in de woestijn, alles overdrachtelijk gesproken uiteraard. Heb je dat? Vandaar dat je in die dagen ook weer zo'n voorloper hebt of voorlopers enzovoorts. Het zijn gelovigen, net als wij hoor. Alleen ze leven in andere bedelingen en hebben daarom een andere toekomstbestemming. Ze zijn zelfs eerstelingen. Maar dan in verband met de aarde. En ook dan zijn ze eerstelingen van eerstelingen, net als wij nu. Omdat de totale groep eerstelingen pas komt aan het einde van de 70ste week. Of na het einde eigenlijk pas. En dan pas komt de hele oogst, namelijk al de volkeren. Het overblijfsel van de volkeren wel te verstaan. Maar er zit dus een duidelijke parallel. En dat betekent dan dat die stem des roependen in de woestijn, dat dat net zo goed kan slaan op de stem van de Heer Jezus, niet alleen uit het verleden, maar zelfs op de prediking van de Heer Jezus, of het spreken van de Heer Jezus straks in de 70ste week van Daniel, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten, namelijk in de woestijn, waar het volk van de overgeblevenen van het zwaard genade heeft gevonden, volgens Jeremia 31 vers 1. Is wat? Ja. Ja, het is dus niet zo eenvoudig. Maar dat zit hem in die verborgenheid. Dat al die complicaties ontstaan uit het uiteentrekken van de komst van de Messias in een eerste komst in vernedering en een tweede komst in verhoging, met daartussen zelfs nog een periode van 2000 jaar. En dat was allemaal verborgen en daarom zit het hierin. En om het goed verborgen te houden, moesten dezezelfde uitspraken dus ook een directe openbaring vervulling hebben. Een directe aanwijsbare vervulling in de geschiedenis. Niet alleen in het verleden, maar zelfs in verband met de wederkomst van Christus als zodanig. Dus in de toekomst. Maar de echte vervulling, de hoogste vervulling, zit daar tussenin in de dagen waarin wij leven. Want in onze dagen wordt er in tongen gesproken, maar dan in de echte betekenis van het woord. En in onze dagen is het echt een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren. Want dat is toch de prediking in verband met de gemeente ook. Niet dat wij die weg des Heren moeten bereiden, maar wij zijn de bereiders van de weg des Heren. Wij zijn die eerstelingen. Wij zijn degene die de Heer aanvaard hebben en leven in hopen, zal ik maar zeggen. We zijn in hopen zalig geworden. Wij zijn degene die wachten op zijn verschijning in heerlijkheid enzovoorts. En het is trouwens niet zo gek om over de gemeente te spreken in dit verband, want de gemeente wordt een paar versen verder ook inderdaad genoemd. Maar weer in een bedekte term. Dat is namelijk in vers 10. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. Dat wil zeggen, tegen het beest, uiteraard. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon, of namelijk zijn arbeidsloon, is voor zijn aangezicht. Maar wat is er voor zijn aangezicht? Dat zijn wij, want we hebben geen petje meer op. Ja, we springen verschrikkelijk heen en weer in de Bijbel, hè. Maar dat zijn wij, want wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. De bedekking is weggenomen, ja. En wij als gemeente zijn inderdaad het loon van zijn arbeid. En je weet, de arbeider is zijn loon waardig, maar de arbeider die doet een boel werk. En een deel van dat werk is zijn loon. Niet al het werk, een deel van zijn werk. De rest van het werk is voor de opdrachtgever. De Heer van het werk, zal ik maar zeggen. En eigenlijk is het zo dat de arbeider werkt in de eerste plaats voor zijn eigen loon, want de arbeider is zijn loon waardig. En daarna werkt hij ten behoeve van zijn baas. Ten behoeve van zijn Heer. En de gemeente als eerste resultaat van de arbeid van Christus is dus inderdaad zijn arbeidsloon. Wij zijn zijn erfenis, heet het, in Efeze 1 bijvoorbeeld. En de gelovigen van volgende bedelingen zijn niet zozeer zijn loon, maar meer het resultaat van zijn arbeid. En als de Heer verschijnt, in zijn wederkomst verschijnt hij met zijn loon. Niet om zijn loon te ontvangen, hij heeft zijn loon al ontvangen. Ook niet om loon uit te delen, want dat mag wel waar zijn, maar dat staat hier niet. Er staat niet, hij komt met hun loon, laat staan met ons loon. Er staat, hij komt met zijn loon. Er staat niet, de baas komt met mijn loon. Er staat, de baas komt met zijn loon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Soms moet je uitdrukkelijk lezen wat er niet staat, om te weten wat er wel staat. Hè? Dat helpt heel goed. Ook dat heb ik van mijn vader geleerd. Dus. Je moet lezen wat er niet staat, zodat je weet wat er wel staat. Er staat niet, ons loon is voor zijn aangezicht, maar er staat, zijn loon is voor zijn aangezicht. Dat is dus inderdaad de gemeente, maar dat is het resultaat van een stem des roependen in de woestijn uit vers 3.
Ik herinner mij nog dat over de Roosendaal, in een bespreking, ik ga er zaten bij een paar broers bij elkaar.
1948 is dat.
Ja, ik ga er zaten.
1949. Nee, 49. 1948 was Noordwijkerhout.
Ik weet nog dat hij toen op een gegeven moment zei dat deze tekst die je dan net noemde in je vers 10, hij zegt dat is waarschijnlijk, zegt hij, de enige aanduiding dat de gemeente van een dat hier sprake is ook van een gemeente.
Ja, ja, dat klopt.
Dat heb ik er dan nog nooit gezien.
Nee, het is, nee, maar het is natuurlijk niet de enige. Er zijn er veel meer. Ja, ja, ja.
Toen was het helemaal
niet. Nee. Nee, hij zag dat ook natuurlijk. Zo'n kwestie van deze. Zijn arbeidsloon. De vraag is, wat is dat? En uit het Nieuwe Testament vind je wat het is. Dat is namelijk de gemeente. Ik heb me trouwens altijd verbaasd dat de man kennelijk niet gezien heeft dat in Jesaja 62 over de gemeente gesproken werd. Als er staat, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Want de jongeling en uw kinderen, uit Jesaja 62 vers 5 is natuurlijk de gemeente. En de man wist heel goed dat de gemeente niet de bruid, maar de bruidegom was. Dus ik heb het altijd vreemd gevonden dat hij deze tekst nooit ergens uitgebreider citeerde. Nou, als Jesaja 62 vers 5. Want daar vind je dus ook melding uitdrukkelijk van de gemeente. En ik haal dit aan omdat in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk weer die uitdrukking staat. Zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem, namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En uit vers 12 blijkt dat het arbeidsloon inderdaad een volk is. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Het zijn dus twee volken. Het ene is Israël, het andere is de gemeente. Maar uit verband is het niet de gemeente, uit verband is het zijn arbeidsloon. En dus zijn arbeidsloon is de gemeente. En in het licht van het Nieuwe Testament kun je dat zo lezen. Hè? Het is gewoon een kwestie van nauwkeurig lezen. Nou. Terug naar Jesaja 40. Die wildernis en die woestijn die bestaat dus nog steeds en wij leven daarin en daarin klinkt een stem. Dat wil zeggen, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon en wij leven sindsdien uit dat woord. Uit het woord van de Zoon. We hebben alleen zijn woord. Het klinkt zelfs niet eens meer, het is alleen opgeschreven. Dat is de gedachte. Nee, ik bedoelde niet dat het niet meer gepredikt wordt. Het wordt wel gepredikt, maar niet door de Heer zelf bedoel ik maar. We hebben zijn geschreven woord. Het is, er zijn meerdere schriftplaatsen waardoor wij bepaald worden bij dit verschijnsel, dat we alleen nog zijn woord hebben, een woord wat vol is. Dat was het vroeger nooit, maar sinds het voltooid is, sinds de schriften compleet zijn, vervuld zijn geworden door apostel Paulus, hebben we ook alleen maar die schriften en spreekt de Heer niet meer rechtstreeks. Dus we leven inderdaad uit zijn woord en meer niet. Maar ik werd er laatst bij, uitdrukkelijker bij bepaald door... wat er geschreven werd over Pineas, namelijk de zoon van Eleazar, zoon van de tweede priester. Die heette Pineas. En Pineas, dat is eigenlijk P-Nagas, oftewel de mond van de slang. En die slang is uiteraard Christus. Kan niet missen, want met deze Pineas werd een eeuwig verbond gesloten enzovoort. Hele grote woorden allemaal in nummerie. Een eeuwig verbond en zo. Johannes Evangelie terecht. Want het hele Johannes Evangelie gaat over het woord. En meteen aan het begin. Maar het hele boek door wordt gezegd dat degene die het woord gesproken is en heeft en degene die het woord ook is, die is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is het woord en hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is de slang en hij is de mond. Hij is dus Pinehas. En dat is heel aardig. Want Aaron is de hoge priester van het oude verbond. Eleazar, zijn zoon, is de hoge priester van het nieuwe verbond. Aanvankelijk, dus de opgewekte Christus. En Pineas vervolgens is ook de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dan als uitbeelding van het hoge priesterschap in de tijd dat Christus aan de rechterhand Gods zich verbergt in de hemel. We hebben dus alleen zijn woord, dus Pineas. Het woord dus. Maar dat is deze stem des roependen in de woestijn, heb ik er nog een. Pineas dus. Ja. Ook een uit Levi. En hoe? Nou, dan vers 4, dat is ook zo'n aardige. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Al wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. De meest bekende theologische verklaring zou ook geaccepteerd worden door de doctorandus Jeden UTB, Weilen. Want die was ook een voorstander van dat alles vlak zou zijn. Hè? Alles wat hoog is moet laag gemaakt worden. Alles wat diep is, dat moet weer omhoog komen. Alles moet vlak, zodat je mooie vierkantjes kunt maken. Iedereen zijn eigen vierkantje. Enzovoort. Hè? Dat had hij op de kleuterschool had hij dat natuurlijk al. Hè? Iedereen zijn eigen blokje. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is de verklaring die men namelijk geeft, is dat de bergen letterlijk vlak worden. Enzovoorts, hè. En dat dus, want er komen nog allerlei aardbevingen en allerlei rampen in de toekomst rond de wederkomst van Christus. En het resultaat zal zijn dat de hele wereld er dan net zo uitziet als Nederland. Is eigenlijk de gedachte. alles vlag, zeggen de Duitsers ongeveer, hè? Alles plat. Nou, dat is dus niet het geval, dat is ook niet de verklaring van deze uitspraak. Maar achter dit vers zit minstens zoveel als achter vers 3. En wel hetzelfde. Want wat er in achter vers 4 zit, is dat alles wat hoog is, zal vernederd worden en andersom alles wat laag is, zal verhoogd worden. Nou, dat is precies hetzelfde als vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten zullen de eersten zijn. Want wat was er hoog? Israël. En wat was er laag? De heidenen. En wat er dus gebeurt is dat nu de zaken omgekeerd worden. Dat wat laag was, wordt hoog. Heidenen worden verhoogd. Want de zaligheid worden de heidenen gezonden. En Israël wordt vernederd. Want het wordt afgehouden van de olijfboom. Ik was nou toch in Romeinen 11, dus ik laat het er maar even bij. Zodat de zaken omgekeerd worden. En dat is wat hier staat. Dalen zullen hoog worden. En de bergen en heuvelen zullen nederig worden of vernederd worden. En ik zeg nu het tegenovergestelde. Namelijk een dal wordt een berg en een berg wordt een dal. Dan is het dus nog heuvelachtig en bergachtig. Dat geloof ik namelijk ook dat het dat betekent. Alleen staat erachter, wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot een vallei gemaakt worden, tot een vlakte, staat er dan. Dan zou je zeggen, nee, alles wordt gelijk geschakeld en wordt vlak gezet, maar dat denk ik niet. Ik denk namelijk dat door deze omkering der dingen, de dingen rechtgetrokken worden. Er is een tijd geweest dat één hoog was en het ander laag. Als er nu nog een tijd komt dat het één laag is en het andere hoog, dan zijn daarmee de dingen weer vlak, weer recht gemaakt. Dat is namelijk vereffening. Ik geloof dat dat de betekenis is. En daar heb ik ook een Bijbeltekst voor, hoor. Maar dat is ook weer zo moeilijk. Weer Romeinen 11. We gaan weer naar Romeinen 11. Romeinen 11 namelijk. Want in Romeinen 11 ging het over de verhouding tussen Israël en de heidenen. En ging het over volheid van de heidenen en volheid van Israël enzovoorts. En dus over een omkering, Israël terzijde gezet en de heidenen voor in de plaats enzovoorts. En in dat verband staat er dan ook, vers 30, want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zal de barmhartigheid verkrijgen. En dan ga ik niet het diverse woord voor woord uitleggen, maar de strekking wel. De strekking is namelijk dat de verhouding tussen Israël en de heidenen is omgekeerd. Dat is alles. Vroeger waren zij de eerste en de heidenen de laatste. Nu zijn de heidenen de eerste en Israël de laatste. Want het is echt, ja, het is wat moeilijk, maar als je nou dat stuk leest over die olijfboom en dat enten, de eigenaardige gedachte doet zich voor dat oorspronkelijk de olijfboom is een beeld dan van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Het is een beeld van eeuwig leven, hè, de olijfboom. Olijfolie, de Messias, Messiaanse Rijk, Messiaanse zegeningen, weldadigheden van David, of alle beloften Gods gewoon. En daar zijn de natuurlijke takken van afgesneden. Dat wil zeggen, dat is Israël. Aan hun waren de beloften gedaan, maar ze zijn er van afgesneden. En de heidenen zijn er opgezet. Dat is opmerkelijk, want het betekent dan dat hoewel het evangelie en de beloften voor Joden en heidenen zijn, toch de heidenen als eerste genoemd worden, want zij zijn al op die boom. In hun ongeloof al zijn ze op die boom geënt. Terwijl de ongelovige Israëlieten, het ongelovige Israël, op grond van ongeloof van die boom is afgesneden. De situatie is gelijk, ze zijn beide ongelovig, maar het verschil is dat de heidenen op die boom zijn geënt. De beloften gaan namelijk in de eerste plaats nu naar heidenen. En Israëlieten worden pas weer erop geënt als ze eerst tot geloof komen. Heb je het verschil? De ongelovige heidenen zijn geënt op die boom. Dan moeten ze wel tot geloof komen, anders gaan ze er op den duur ook af, hoor. Dat staat er ook bij. Maar in hun ongeloof staan ze op die boom, maken ze deel uit van die boom. Terwijl Israël in ongeloof geen deel uitmaakt van die boom, ligt ernaast, moet eerst tot geloof komen. En vroeger was het andersom. Vroeger was Israël op die boom in ongeloof, maar de beloften waren hen gedaan. Ze waren dus takken van die boom en de heidenen lagen ernaast, hadden daar geen deel aan. En waar het me nou om gaat, is om die omkering. De dingen worden nu rechtgetrokken. Door ze een keer om te keren. Het tegengestelde wordt gewoon in werking gezet. En daardoor worden de verhoudingen weer rechtgetrokken. Totdat uiteindelijk deze dingen tegen elkaar wegvallen, zal ik maar zeggen. En alles dus toch gelijk is. En dat zegt het volgende vers in Romeinen 11. Want, dat staat in vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En daar is alles weer gelijk. En de bevoorrechte positie van Israël uit het verleden is nu de bevoorrechte positie van de heidenen. Dat is de officiële verklaring. Er zitten wat haken en ogen aan die hier niet genoemd worden, dus ik kan ze beter nou ook niet noemen. Maar dit is de gedachte, dat heidenen en joden zijn van plaats verwisseld. Vandaar dat het evangelie nu in tongen gesproken wordt, weet u wel. Door heidenen, gepredikt aan Israël. Terwijl het gepredikt zou moeten worden door Israël aan de heidenen. De dingen zijn gewoon omgekeerd. En uiteindelijk vallen ze tegen elkaar weg. Even kijken hoor. Romeinen 11 vers 21 en 22. Daar staat in vers 21. Want het is dat, of wat is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft. Ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. De gedachte is dan dat de apostel die spreekt tot heidenen. Dat moet u even in de gaten hebben. Hè? Waar stond het ook alweer? Er stond er ergens. Ik spreek tot. In vers 13 staat er. Ik spreek tot u. Heidenen. Niet gelovigen, maar heidenen. Moet je even in de gaten hebben. De brief is aan gelovigen geschreven. Maar dit wordt vanuit de brief gericht tot heidenen. En tot die heidenen wordt gezegd. Wat is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Want de natuurlijke takken zijn afgesneden in de tijd. En nu wordt er gezegd, denk erom. Ook een heiden die nu op die boom staat, kan dus zeker ook afgesneden worden. Als de natuurlijke takken al worden afgesneden, dan kunnen tegennatuurlijke takken dus nog heel wat gemakkelijker worden afgesneden. En dus is het een oproep tot geloof. Want ik zei al, ongelovigen zijn geënt op deze olijfboom, in deze gelijkenis, want het is natuurlijk een soort van gelijkenis. Omdat de zaligheid de heidenen gezond is. En de bedoeling is dat men dus tot geloof komt en van de gelegenheid gebruik maakt. En indien niet, dan zult ook gij, einde van vers 22, dan zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. En ook wij, als wij heidenen in het ongeloof niet blijven, zullen blijven staan op de boom. En als de Israëlieten in het ongeloof niet blijven, zullen ze alsnog er ook weer bijgezet worden op de boom. Het is helemaal niet zo moeilijk, maar er wordt soms een chaos van gemaakt. Ik weet er alles van, ja. Ja. Ja, dat is wel makkelijk, maar dat klopt niet. Er staat, ik spreek tot u heidenen. Ja. Ja, daarom zijn die takken op die boom niet de gemeente. Het zijn heidenen. En de bedoeling is dat ze tot geloof komen, want anders gaan ze eraf. Want de ongelovige heidenen gaan er weer af. De zaligheid is de heidenen gezonden, maar dat wil niet zeggen dat alle heidenen behouden worden. Nee, alleen als ze tot geloof komen. Voorbeeld is Israël, daar stond die boom, was een ongeloof, kwam niet tot geloof en werd dus afgesneden. Maar wat hier in die verse die ik dan heb, aanvankelijk aanhaalde wordt gezegd, is dat de dingen recht worden getrokken. Vroeger had Israël de uitverkorene positie boven de heidenen, nu hebben de heidenen een uitverkoren positie boven Israël en daarmee wordt alles weer gelijk getrokken. Nou, dat is wat in Jesaja 40 staat. Want die situatie van de stem des roependen in de woestijn, wel, het had moeten zijn de stem des roependen in Israël. In de hof, om zo te zeggen. Maar in plaats van in een hof was het in de woestijn. Dat wil zeggen dat het evangelie de heidenen gezonden zou worden. Oftewel, de dingen werden omgekeerd. De berg Israël was laag gemaakt en het dal, de heidenen, was hoog gemaakt. En daardoor zijn de dingen weer recht. En dan gaat het verder in vers 5 van Jesaja 40 met: en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk, alle vlees, Jood en Heiden, alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. De mond des Heren. Hey, en het was toch de stem des roependen in de woestijn? Maar het was toch de mond des Heren. Hoe vindt u die? Want die heeft gesproken. Het zal pas achteraf bekend worden. En zo is het natuurlijk ook. Na deze bedeling, en ook in deze bedeling, wordt dat uiteraard pas erkend. Precies zoals het hier staat. Zodat deze verse over troost, troost mijn volk. Over troost heb ik het nog steeds niet gehad zelfs. Deze vers over troost, troost mijn volk. Inderdaad, weliswaar verband houden met de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week. Maar de eerste versen verder van dit hoofdstuk spreken uitdrukkelijk over de dagen van het nog verborgen koninkrijk. En dat is wat je altijd ziet, is ook wat we tegen waren gekomen in de tijd in Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii en er zal vrucht dragen. En toen kwam er meteen ook zo'n vers. Weet u nog? Meteen ook zo'n. En de geest des Heren zal op hem rusten, de geest der wijsheid en des verstands. En dan vers 3. En zijn rieken, ook al geest, hè, ruiken. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn er ogen niet richten. En hij zal ook naar het gehoor zijn er oren niet straffen. Kortom, die twee versen spreken eerst dan toch over het verborgen koninkrijk. Waarna vervolgens pas over het geopenbare koninkrijk gesproken wordt. En dat is hier in Jesaja 40 ook zo. Troost namelijk komt in het koninkrijk. Maar help me onthouden dat ik het over het woord troost nog heb. De volgende week. Troost komt in het koninkrijk. Maar eerst is er een verborgen koninkrijk. In vers 3, 4. En dan pas een geopenbaard koninkrijk in vers 5 en wat er verder volgt. Tot zover. Want het is inmiddels weer tijd. Hè? Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Ze mogen behoren tot het volk wat u verzamelt uit de heidenen in deze tegenwoordige bedeling. En dat we dus delen hebben aan de volheid der heidenen. We danken u ook, Vader, dat we mogen uitzien naar het moment waarop wij zullen ingaan in onze eeuwige woning. Dat we onze eeuwige erfenis zullen bereiken aan het einde van onze tegenwoordige bedeling. Ook danken we dat we mogen uitzien naar de openbaring van onze heiland in de toekomst daarna. Dat we mogen weten dat hij die nu nog verworpen wordt en nu nog buiten de legerplaatsen in de woestijn dus eigenlijk is, dat hij eenmaal zal verschijnen en in Jeruzalem zal zitten op de troon van zijn vader David. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we de afloop van deze heilsgeschiedenis mogen kennen. En dat we in deze oude profetieën, deze grote lijnen, al kunnen volgen en ook zelfs de details daarvan mogen leren verstaan. We danken u dat we dan vanmorgen mochten samenkomen en dat u tot ons wilde spreken. En we vragen u, wilt u ook verder ons met dit woord achtervolgen? Opdat het ons eigen zou worden, opdat het deel zou worden van ons wezen en van ons denken. En opdat onze gedachten en onze daden tot eer zouden zijn, ook van uw naam. Wees u daarom ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, opdat we zouden wandelen en leven tot eer van uw naam. Amen. A 40, waar we al enige verzen van besproken hadden de vorige keer, maar ik ben wel snel over vers 1 heen gegaan, vanwege het verband van al deze versen. In ieder geval is duidelijk dat we in dit hoofdstuk terecht zijn gekomen in het zogenaamde tweede deel van Jesaja. En het is een gedeelte wat begint met te spreken over het nieuwe verbond wat zou komen. Namelijk spreekt over de hoge priester En koning bovendien van het nieuwe verbond die zou komen. Want het gaat natuurlijk gewoon om een nieuw verbond wat tot stand gebracht zou worden door de komst van de Messias. En over die Messias gaat het hier uiteraard. Want er wordt gesproken over een stem die predikt, maar uiteindelijk wordt gewoon gezegd in vers 10. Zie, de Heere, Heere zal komen en zijn loon is bij hem enzovoorts. Maar dit hoofdstuk en daarmee dit hele tweede deel van het boek begint met de woorden troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Dat betekent in ieder geval dat die boodschap van troost, dat pas in de toekomst zou komen, zal u lieder God zeggen. Het is een verwijzing natuurlijk van, of het is een verwijzing naar het nieuwe verbond wat later tot stand zou komen. En een van de termen die beschrijvend zijn voor het nieuwe verbond is inderdaad dit woord van troost. Het wordt hier zelfs nadrukkelijk herhaald. Troost, troost, mijn volk. We hebben verschillende uitdrukkingen die heel speciaal verband houden met dat nieuwe verbond. Om eens een paar te noemen. Genade. En vrede. Rust. Blijdschap. Dat zijn inderdaad woorden die aanduidingen zijn van het nieuwe verbond. De wet is door Mozes en genade is door Jezus Christus geworden. Genade is dus het nieuwe verbond. Het oude verbond is strijd en het nieuwe verbond is rust. Het oude verbond is slavernij, het nieuwe verbond is vrijheid. En zo gaat dat verder. En zo heb je ook de begrip troost, wat speciaal in verband gebracht wordt met het nieuwe verbond. Al is het dan een wat merkwaardige uitdrukking die zich niet goed laat vertalen naar het Nederlands. Vandaar dat we er wel eens problemen mee hebben. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook en juist in het Nieuwe Testament, waar het natuurlijk nog veel vaker gebruikt wordt. Want de vertaling met troost is niet helemaal onjuist, maar het dekt op geen stukken na de complete lading van dit begrip. De makkelijkste manier om het u te laten zien is gewoon even naar het Oude Testament gaan, dat wil zeggen even naar Genesis gaan en daar even kijken waar dat woord zo al voorkomt, want dan krijgt u meteen een inzicht in de veelomvattende betekenis van het woord. We komen dan eerst terecht in Genesis 5. Genesis 5, vers 29. En er staat in vers 28 van Genesis 5. En Lamech leefde 182 jaren en hij gewon een zoon. Je zou zeggen, het wordt wel tijd ook dan natuurlijk. Maar goed. Hij gewon een zoon en hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En dat is de eerste keer dat het begrip troosten voorkomt. Dit woord, nacham. Het Hebreeuws nachem. Of wij kennen het ook als nahum. Zo wordt het dan via de Septuaginta vertaald of overgezet. Maar hier komt het voor het eerst voor en hier staat dan: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En het zal duidelijk zijn dat troosten of trooster dan ook doorgaat voor de vertaling van de naam van Noach. Maar dat herkent u meteen, hè? In Noach zit Nachem, Nachem of Nagaan. Deze zal ons troosten. Wel, wat heeft Noach gedaan? Ja, troost gebracht. Wat Noach deed. Nou, wat gebeurde er in de dagen van Noach? Er kwam een geweldige ommekeer. Niet door Noach, want het was ondanks Noach, min of meer. Het zal niet zijn wat hij heeft bedacht, maar hij was er wel het voorwerp van. Namelijk die zondvloed die kwam. Waarbij de toenmalige wereld der goddelozen, zoals het staat in Petrus, werd verwoest. En waarbij Noach zelf de overlevende was en terecht kwam op een gereinigde, in zekere zin althans, gereinigde aarde. Voor de typologie moet je het in ieder geval zo zeggen, hij kwam op een gereinigde, eigenlijk op een nieuwe aarde terecht, want dat is de gedachte. Want Noach was daarna in dezelfde positie als Adam oorspronkelijk, Namelijk de eerste of enige mens, ja, met zijn familie natuurlijk, op aarde. En van hem stammen dan ook alle volkeren, alle mensen, vervolgens af. Of dat troost is, oh, dat weet ik niet, maar wel naar het Bijbelse begrip. En daar gaat het om, want het begrip troost heeft in zich de betekenis van een ommekeer, een omwenteling, een verandering, maar dan wel één ten goede. En hoe je dat in één Nederlands woord pakt, dat weet ik nog niet. Daar denk ik al jaren over, maar kom ik ook niet uit. En dus is het wat lastig om het te vertalen, dus moet het woord uitgelegd worden. Want inderdaad, bij Noach kwam een grote verandering. Eigenlijk is het zo dat die zondvloed, dat is een verhaal apart natuurlijk, dat die zondvloed zelf in de eerste plaats een herinnering is aan de grote vloed van Genesis 1, vers 2. Dat zeg ik niet in alle dagen, dus daarom vertel ik het nou nog maar eens een keer. De vloed in de dagen van Noach, waarom was die vloed? Wel, ik denk dat de belangrijkste betekenis van die vloed was dat het een soort herhaling of herinnering was van of aan de oorspronkelijke vloed van Genesis 1, vers 2. En dat daarna de positie van Adam overeenkomt met de positie van Noach na die vloed. Nou, mens, eerste mens van een nieuw soort mensheid enzovoorts. De redenen die ik daarvoor heb, redenen daarvoor zijn velen. Maar in het algemeen is het dit, dat bij de vloed van Noach, of na de vloed van Noach gezegd wordt door de Heer, dat hij voortaan de aarde niet meer door water zal doen vergaan, waaruit je dus minstens de conclusie moet trekken dat het al twee keer gebeurd is. Ik zeg het verkeerd, je moet de conclusie trekken dat het al minstens twee keer gebeurd is. Want anders betekent zo'n opmerking niks, hè? Nee, het was al vaker gebeurd en dat weten we ook, omdat het in Genesis 1 vers 2 gezegd wordt, maar later ook nog enige malen in de Bijbel natuurlijk wordt aangehaald, om niet te zeggen vele malen. En daarom is die laatste verwoesting door water in de dagen van Noach inderdaad een soort herhaling van of herinnering aan de verwoesting door water van deze wereld in de dagen van Genesis 1 vers 2, de grote vloed. En verder is het zo dat wij in de profetieën en met name ook in de psalmen verklaringen vinden omtrent het vergaan van de wereld door water, waar men dan als de kippen bij is om te zeggen, dit spreekt over de zondvloed, de vloed van Noach, maar dat is een misverstand, daar gaat het niet over. Het ging over de vloed van Genesis 1 vers 2. Maar het zal duidelijk zijn dat de vloed van Noach beschouwd wordt als een soort herhaling van en herinnering aan wat eerder geschied was. Tegelijkertijd echter wordt vanuit de zondvloed doorverwezen naar de toekomst, want er wordt gezegd, voortaan zal de Heer de aarde niet meer doen vergaan door water, maar de hemel en de aarde die nu zijn, zegt Petrus daar later over, die uit het water staan en in het water staan, want dat is allebei waar, die worden bewaard tegen de dag des oordeels, hè. Ten vuren, dat wil zeggen, als nu weer een keer de wereld vergaat, om het maar populair te zeggen, dan gebeurt dat niet meer door water, maar nou door vuur. Zodat meteen weer gezegd is dat de zondvloed door water een voorafschaduwing is, een type is van het uiteindelijke verwoest of vergaan van deze oude schepping, niet door water, maar door vuur. Waarna bovendien de lijn nog ingewikkelder wordt, want dan kun je de lijn vanaf de zondvloed van Noach terugtrekken naar Genesis 1 vers 2. En dus ook zeggen dat de verwoesting door water in Genesis 1 vers 2 een soort vooruitgrijpen is op de uiteindelijke verwoesting van de wereld door vuur op de jongste dag. Begrijpt u dat? Zodat de zondvloed in de eerste plaats een herinnering is aan het verleden, maar vervolgens een voorafschaduwing van wat later in de toekomst zou gebeuren. En in die verbanden wordt het in de Bijbel ook zonder meer gezegd. In 2 Petrus 3 is dat helemaal duidelijk, omdat daar gesproken wordt over de aarde die uit het water is opgerezen ooit en die in het water staat. Er is maar weinig voor nodig of het zakt er weer in. Maar in dat verband wordt gezegd, er was eerst een wereld, maar die is door water vergaan. En de wereld die nu bestaat, wel, die staat zo'n beetje uit het water, maar oh wee, want wij Nederlanders weten er alles van, nou bijna alles tenminste. En daarna wordt er gezegd dat deze wereld inderdaad wel zal vergaan, maar niet door water, maar door vuur in de toekomst. En ik moet u zeggen dat werd weer eens een keer een nieuw licht op het offer wat gebracht werd op de Karmel in de dagen van Elia, toen alles eerst drijfnat gemaakt werd, maar toch schoot het vervolgens in de brand. En daar hebben we het verhaal van de hele aarde, want u weet waarschijnlijk, een altaar, en daar hebben we flink de gang te pakken, we zijn nog maar net 5 minuten bezig, maar hè. Maar een altaar wordt gemaakt van stenen, of van zand, maar in ieder geval van de aardbodem, omdat een altaar zelf een uitbeelding is van de hele aarde of van de hele schepping. En daar komt het vuur op. Ja, eerst gaat het water eroverheen en daarna alsnog het vuur. Dat is de gedachte.
Waarom zou dat zijn? Ik bedoel, het is de wereld door water vergaan, in zijn levens 2, en later zal de elementen branden en vergaan, en dan zal het vuur zijn. Waarom is die tegenstelling?
De tegenstelling zit erin dat door water de dingen niet werkelijk vergaan. Dat wil zeggen, als in 2 Petrus 3 gesproken wordt over het vergaan van de gehele wereld, dan heet dat dat de elementen zullen branden en versmelten. En dat is het verschil met het vergaan door water. Daar worden alleen de elementen maar door elkaar gegooid. Elementen niet in de in scheikundige betekenis, maar uiteraard in de klassieke betekenis van het woord. Hè? De aarde, de zee, de lucht enzovoorts. Dat zal vergaan, volgens 2 Petrus 3, in de toekomst door vuur, zal branden, zal versmelten, of wat je daarbij maar denkt. Hè. Maar door water wordt het alleen door elkaar gegooid, en dat is dus niet een definitief oordeel. Zodat het oordeel door water in Genesis 1 vers 2 was niet een definitief oordeel, maar was een voorlopig oordeel op dat vervolgens eerst uit dat water de verlossing tot stand zou komen. En uit dat water een nieuwe schepping geboren zou worden. Want men moet geboren worden uit geestelijk water, water en geest. Om vervolgens het koninkrijk God te kunnen binnengaan. En zo ben ik weer rond. Want hoe kwam ik nou op dat verhaal? Wel eenvoudig, omdat de situatie van Noach die dan hier beschreven wordt, is illustratief voor de gebeurtenissen van de jongste dag. Het mag dan in de eerste plaats een verwijzing zijn naar het verleden, waarbij de wereld die toen was door de wateren van de grote vloed bedekt werd en vergaan is. Maar in tweede instantie is het een voorafschaduwing van de jongste dag, waarbij de gehele aarde, wereld der goddelozen, uit Petrus, zal vergaan, maar waarna Noach en de zijnen behouden zijn geworden op een nieuwe aarde, want dat is dan de gedachte, op een nieuwe aarde zullen leven. Dat is het dan, want daarmee wordt door de begrip Noach, oftewel vertroosting, of troost, wordt beschreven hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt. En daarom haal ik het aan. Ja, dat zit er allemaal in. Dat is het nou juist. Maar het zijn allemaal afleidingen. Ze zijn veel te zwak. Wij hebben niet een woord wat het hele gewicht meeneemt. Ik ben nog lang niet klaar trouwens. Maar ik deel nu meteen wel de hoofdgedachte mee. Dat is dat bij de begrip troost, Noach dus, of Nachem, of gewoon Nagam, gedacht moet worden aan een totale omwenteling ten goede. En dat is uiteindelijk gewoon het tot stand komen van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld. Zoals geïllustreerd in de dagen van Noach. En bij die gelegenheid wordt dat woord troost dus ook voor het eerst gebruikt. Dit is de eerste keer dat het er staat. Genesis 5 dus, vers 29. En noemde zijn naam Noach, afgeleid van Nagam, zeggende, deze zal ons Nagam, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Met andere woorden, de gedachte is dat via Noach die vloek wordt opgeheven. Of dat via Noach de aarde gereinigd wordt. Of dat via Noach een nieuwe aarde tot stand komt. Wel, dat gebeurde niet in de dagen van Noach, maar het werd wel in de dagen van Noach en dus aan Noach geïllustreerd. En dat is niks bijzonders op zich, want zo gebeurde het altijd in het Oude Testament. Er werden beloften gedaan, waarvan men dan veronderstelt dat ze vervolgens vervuld werden, maar ze werden niet vervuld, ze werden geïllustreerd. Weet u wel, de belofte van een zoon aan Abraham, toen werd Isaac geboren, en was dat de vervulling van de belofte? Vraagteken. Nee, het was een illustratie van de vervulling van de belofte. Hij was een voorbeeld desgenen die komen zou, maar dat stond er van Adam. Maar dat had je van Isaac ook kunnen zeggen. Enzovoorts. En van David niet te vergeten, als het gaat om de koning. Enzovoorts. En zo is het met Noach ook. Het is een beeld van de Heer zelf eigenlijk, die de overgang bewerkstelligt tussen een oude en een nieuwe schepping. En dat is wat later min of meer zo gezegd wordt, ook in Hebreeën 11. En in Petrus natuurlijk, want daar wordt het ook genoemd. Noach en zijn achttal werd behouden, staat er dan, hè? Noach en degene die tot zijn familie behoorden. Zodat het zaak is dat wij behoren tot de familie van de Heer Jezus Christus. Opdat wij met hem in de ark inderdaad het oordeel overleven. En zelfs door het oordeel, zelfs dankzij het oordeel behouden worden. Want dat is het aardige van de zondvloed. De ene gedeelte van de mensheid komt om in diezelfde wateren die dienden tot redding van Noach. Want Noach dreef erop en werd door de wateren, juist door die wateren gered, dankzij diezelfde wateren. Waarbij die wateren natuurlijk gewoon een beeld zijn van het woord van God. Zo altijd, hè. Brengt of een vloek of een zegen. Als het een vloek brengt is het het oude verbond, als het een zegen brengt is het nieuwe verbond. Dat doet beide. Ja. Goed. Troost dus heeft te maken met een totale omwenteling. En uiteindelijk is dat de omwenteling van een oude naar een nieuwe schepping. Dat is de inhoud van het begrip troost. En het aardige is, wij vinden dat woord dus voor het eerst in hoofdstuk 5 vers 29 van Genesis. Maar daarna komen we in hoofdstuk 6. Van hetzelfde Genesis, ik ga even Genesis door, hè. Even alleen in Genesis de plaatsen waar dat woord voorkomt. Om te zien wat het betekent. Er komen in 6 vers 6, waar staat, toen berouwde het de Heere. En nou hebben we hem alweer gelezen. Want dat berouwen is de vertaling van nagam. Namelijk, troosten. Maar iedereen begrijpt dat je dit niet met troosten kunt vertalen. Namelijk, toen troostte het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Want er staat achter, en het smartte hem aan zijn hart. Namelijk, het smartte hem aan zijn hart. En dan is troost dus niet zo positief. Dus straks in verband met Noach kon het nog positief worden uitgelegd. Maar hier kan het niet positief worden uitgelegd. Hier heeft het een negatieve strekking. Maar dat komt omdat het beide in zich werkt. Het negatieve van dat begrip nagam is dat het een oordeel brengt. Dat een oordeel gebracht wordt over het oude. En het positieve is dat het nieuwe juist daaruit tot stand komt. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat wij dat niet kunnen vertalen met één woord. Dus hebben we meerdere woorden nodig, afhankelijk van het verband waarin het woord gebruikt wordt. Want in Genesis 5 kun je natuurlijk ook niet vertalen met deze zal ons berouwen over ons werk en over de smart onze handen. Ofwel, als je het vaak genoeg zegt wel hoor, want zo werkt een taal. Deze zal ons berouwen of berouw brengen. Over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Want berouw wil dan inderdaad zeggen dat een eind gemaakt wordt aan die vloek en aan die smart. Zie? En die strekking heeft het dus echt ook in 6 vers 6. Toen berouwde het de Heere. Dat betekent dat de Heer toch erover denkt een eind te maken aan al die smart. Aan al dat gedichtsel der gedachten van de mens die te alle dagen alleen boos was. Vers 5, volgende vers dus, in Genesis 6. Maar dat hele begrip berouw of vertroosting houdt dus inderdaad in. Het afbreken van het oude of het veroordelen van het oude en tot stand brengen van het nieuwe. En dat is dan wat begint gezegd te worden in vers 7. De Heer zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, enzovoorts. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Vers 7, en daar staat het woord dus opnieuw. Het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb, maar Noach, of en Noach, vond genade in de ogen des Heeren. Maar het hoort ook bij dat begrip nagam. Want genade vinden betekent inderdaad dat men troost vindt. En dat men dus gered wordt uit het oordeel. En dus deel krijgt aan een nieuwe schepping, een nieuw leven, een nieuw verbond of hoe dat maar heten mag. Zie je? Toch hebben wij woorden die precies hetzelfde voorstellen, hoor. Wij denken daar niet altijd aan. Maar als we nou praten over het verzoeningswerk van Christus, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over zijn dood, dat is negatief. En opstanding. Dat is positief. Precies hetzelfde. En als we spreken over het kruis van de Heer Jezus, dan bedoelen we de term uiteraard in overdrachtelijke betekenis. Bijna uitsluitend is dat zo, een overdrachtelijke betekenis. En dan hoop ik maar dat u dan ook denkt aan niet alleen dood, maar ook opstanding. Want het is één geheel. Nou, dat komt volkomen overeen met het begrip vertroosting. Namelijk het oordeel over het oude, en dus dood eigenlijk, hè. En het tot stand komen van het nieuwe, en dus eigenlijk opstanding, want dat is het.
Iets als door lijden tot heerlijkheid.
Ja, maar u ziet, wij hebben twee woorden nodig, omdat wij het idee hebben dat we de woorden een zo smal mogelijke betekenis moeten geven om verwarring te voorkomen. Maar dat berust op een misverstand, want het hoeft helemaal niet. Deze woorden in de Bijbel hebben in ieder geval een veel bredere betekenis en daar gaat het om. Vertroosting weten we dus nu in wezen al wat het is uit deze paar versen die duidelijk in verband met elkaar staan. Namelijk, het betekent het afsluiten, het oordelen van het oude en het tot stand brengen van het nieuwe. De totale omwenteling dus. Nou, daarna vinden we deze term terug in Genesis 24... Inderdaad, bij Isaac. Waar staat in vers 67 van Genesis 24. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Eigenlijk staat er gewoon, alzo werd Isaac getroost na zijn moeder. Want de gedachte is dan dat de moeder van Isaac, Sara, gestorven is. De ene vrouw verdween. En Rebecca komt daarvoor in de plaats. De andere vrouw verscheen. En dat is dus precies hetzelfde verhaal. Het is het verhaal van dood en opstanding. De een verdwijnt. En dan er verschijnt. En dat heet gewoon vertroosting. En dit vers blijkt het heel duidelijk, hè, dat het één geheel is. Dat er duidelijk verband zit tussen die beide dingen. Waarna wij vervolgens terechtkomen in Genesis 27... Vers 42, wat helemaal een merkwaardige uitspraak geworden is in de vertaling. Er staat in Genesis 27, vers 42. Toen aan Rebecca deze woorden van Esau, haar grootste zoon, geboodschap werden, ze zond zij heen en ontbood Jacob, haar kleinste zoon, en zeide tot hem, zie uw broeder Esau troost zich over u, dat hij u doden zal. Een raar soort troost. Maar ja, met berouwen kun je het ook zo slecht vertalen. Dat is het zogenaamde smurf-effect, zuster. De vertalers kunnen met het woord niks aanvangen, weten het niet te vertalen, want er zijn twee vertalingen die men gebruikt. De een is berouwen en de ander is vertroosten. Die passen geen van beide in de zin. Dus bedenkt men een woord wat er klaarblijkelijk wel in past. En dus vertaalt men met wreekt zich. Of zo. Het dekt het woord niet, nee. Hoewel, je kunt natuurlijk zeggen, de heer zou wraken doen over over de wereld en die we tot stand brengen, de oude weg doen, dat is een keer, dat is een, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden en dat soort dingen, en zo kom je er wel. Maar ja, het zit er weer in. Uw broeder Esau troost zich over u dat hij u doden zal, betekent inderdaad dat hij zou afrekenen met het oude, hij zou het oude oordeel wegdoen, doden, in dit geval is dat dan Jacob, die gedood zou worden, omdat daarmee een eind gemaakt zou zijn aan al het oude, het voorgaande. Nou, dat zit inderdaad in het begrip troosten, omdat dat in verband met Noach precies zo gezegd werd. Bij Noach verdwijnt de oude schepping, bij Isaac verdween Sarah, en bij Esau zou dan Jacob moeten verdwijnen. En als je dan echt het woord troost wil gebruiken in de gangbare betekenis van het woord, dan is de troost deze, dat het oude weg is. Maar het is een beetje moeilijk te vatten, omdat wij zelf tot het oude behoren, en dan kun je moeilijk je troost uitputten. Nee, het kan wel, maar daarom is het wel moeilijk. Goed. Nou, dan komen we nog terecht in Genesis 37. Genesis 37, vers 35. Waar we helemaal geen probleem hebben, want daar staat Genesis 37, vers 35. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Al zo beweende hem zijn vader, en dat gaat dan over de rouw van Jacob over Jozef, die gestorven zou zijn, dacht hij. En hier wordt het woord troosten kennelijk gebruikt in een meer positieve betekenis. Namelijk dat hij zijn rouw zal vergeten enzovoorts. Maar inderdaad, het gaat hier ook over Jozef die verdwenen is. En u weet waar de troost uit geput zou moeten worden in de gangbare betekenis van het woord. Uit het feit dat later Jozef weer op het toneel zou verschijnen. En wel als de onderkoning van Egypte. Die oude Jozef was het niet meer, maar er was een nieuwe Jozef, een verhoogde Jozef, enzovoorts. Dan heb je toch het verhaal van die omwenteling ten goede. En Jozef zelf drukt het ook uit en hij zegt, het is allemaal gebeurd, opdat u tot overblijfsel zou gesteld worden. Hetgeen wel aardige woorden zijn als we bedenken wat het overblijfsel eigenlijk is. Maar dat is wat Jozef later tot zijn broer zei. En daar is dus sprake van een oordeel over het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Maar Jacob zag dat niet en dus weigerde hij zich te laten troosten. Hij dacht alleen maar aan het voorbijgaan van het oude. Jozef was zoek, was gestorven en hij zelf zou ook verdwijnen, dacht hij. Maar de situatie zou anders zijn, namelijk Jozef zou blijken te leven en Jacob zelf ook. Want hij zou later nog naar Egypte gaan en daar wonen. Maar we vinden dus dezelfde begrippen hier weer terug. Dan hebben we nog Genesis 38, vers 12. Waar staat, als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapsgeerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend de Adullamiet. Enzovoorts. Nou, het verhaal is dan inderdaad dat de vrouw van Juda is gestorven en daarna, hoe zeg je dat nou netjes, daarna verschijnt er minstens één andere. Ja, dan komt dat ingewikkelde verhaal van Tamar. Maar het verhaal is dus inderdaad dat de een sterft en daarna troost hij zich. Er komt namelijk een ander. Nou, en nou hebben we dat al een paar keer zo gelezen. Hè? De ene sterft, daarna komt een ander. Maar u weet net zo goed als ik, denk ik langzamerhand, dat de vrouw in ieder geval een uitbeelding is van Israël, dus het oude Israël sterft en de vertroosting bestaat hieruit dat er een Nieuw Israël verschijnt, een wedergeboren Israël namelijk. En nog breder, de vrouw is een beeld van de schepping. En dus bestaat vertroosting hieruit dat de oude schepping verdwijnt, verbrandt en dat er een nieuwe schepping tot stand komt. Dat is het. Dus het hele begrip troost houdt in dood en opstanding of wedergeboorte of hoe dat maar heten mag. Zeker. Troost, troost mijn volk. Ja, daar kom ik nog wel op, want het staat er ook eigenlijk. Al is het wat moeilijk terug te vinden, moet ik toegeven, want door de vertaling gaat zoveel verloren dikwijls.